Zeg het in het Nederlands. De Say It in Dutch podcast. Nummer 50. In deze extra lange aflevering neem ik je mee naar een periode heel lang geleden, de ijstijd. Je hoort het verhaal over het landschap en de Hondsrug, over de allereerste boeren van Nederland en de hunebedden in Drenthe. Je hoort allerlei fragmenten en er is ook muziek. Veel plezier bij deze 50ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Voordat we verder gaan, wil ik jullie weer heel hartelijk bedanken voor jullie steun. Daar ben ik ontzettend blij mee. Donaties en bestellingen helpen mij namelijk om door te gaan. Zoals jullie weten, maak ik van elke aflevering een transcript in PDF. Je steunt deze podcast als je het transcript voor een klein bedrag bestelt en downloadt. Daarmee kan ik ook in de toekomst podcast blijven publiceren en de website dutchidiom.com in de lucht houden. Daar is ook van deze aflevering een compleet transcript te bestellen. Goed, aan de slag met aflevering 50. We gaan deze keer heel erg ver terug in de tijd. Jullie weten dat een groot gedeelte van Nederland lager ligt dan de zee. Onder de zeespiegel, zeggen we. Een paar meter lager dan de oppervlakte van de Noordzee. Onze bodem, de grond, is vooral klei en zand, meegenomen door de grote rivieren. En jullie weten denk ik ook dat Nederlanders veel van hun land zelf gemaakt hebben door dijken te bouwen, het water weg te pompen en polders te maken. Maar dit is niet in heel Nederland zo. Het oostelijk deel van ons land is echt al heel erg oud. Het landschap is niet door mensen gemaakt. Het is voor een groot deel ontstaan in de één na laatste ijstijd, de voorlaatste ijstijd, 150.000 jaar geleden. De officiële naam van ijstijd is glaciaal. Het Nederlandse landschap kreeg zijn vorm aan het einde van het Saliënglaciaal. Het Saliën dat 370.000 jaar geleden in Noord-Europa begon, is genoemd naar de rivier de Saale, een zijrivier van de Elbe die door Duitsland stroomt. Die naam voor deze ijstijd gebruiken we alleen in Noord-Europa, in het gebied van de Scandinavische gletsjers, die naar het zuiden uitbreiden. In Midden-Europa, in het gebied van de gletsjers in de Alpen, heet deze tijd Riesglaciaal. En op de Britse eilanden zeggen we Wolstonian, in Rusland Moscovian of Dnieper, en in Noord-Amerika Illinois Glaciation of Illinoisian. Allemaal in dezelfde tijd, maar wel verschillende ijskappen. Daarom hebben ze ook verschillende namen. Je mag al die namen weer vergeten hoor. Als je geen geoloog bent, zeg je in Nederland meestal gewoon de ijstijd. En dan gaat het dus om het einde van het Saliën, de periode van 150.000 jaar geleden tot 130.000 jaar geleden. In een ijstijd is het op de hele wereld in de zomer gemiddeld kouder dan 10 graden Celsius. En ongeveer een kwart deel van al het land ligt dan onder het ijs. De zee is veel lager dan, omdat het water dus allemaal in dat ijs is verdwenen. Dat gebeurde 150.000 jaar geleden ook tussen Nederland en Engeland. Als we toen geleefd hadden, hadden we zo naar Engeland kunnen oversteken, zonder boot, gewoon lopend. In die ijstijd kwam er langzaam maar zeker een brede en dikke ijslaag vanuit het noorden Nederland binnengekropen. Het gletsjereis vanuit Scandinavië ploegde door de Noord-Nederlandse bodem. Dat ging zo door tot aan Utrecht ongeveer. Half Nederland, als je dat toen zo mocht noemen. Half Nederland kwam toen diep onder het ijs te liggen. En hoe dik was die ijslaag? Eerst dachten ze, nou, dat was ongeveer 100 meter of misschien wel 300 meter. Maar nu weten ze dat het wel 1000 meter dik was, dat ijs. Een ijslaag van 1 kilometer dik, kan je dat voorstellen? Hier in Groningen zeggen wij, dat is wel 10 Martini-torens bovenop elkaar. Je kunt ook zeggen, meer dan 3 Eiffeltorens hoog. Het ijs stuwde de grond omhoog, naar opzij en naar beneden. En het ijs nam ook stenen met zich mee, helemaal vanuit Scandinavië. Stenen uit Zweden, uit Noorwegen, uit Denemarken, uit Finland. De bovenste helft van Nederland lag 20.000 jaar onder het ijs. Soms wat meer, soms een beetje minder, maar het was al die tijd verschrikkelijk koud. Toen het na 20.000 jaar eindelijk weer warmer werd en het ijs langzaam begon te smelten, stroomde het water weer naar de zee en kwamen grote stukken Nederland in het westen onder water te liggen. De zee werd daar hoger dan het land. Maar in het oosten niet. Daar bleef een soort rug van keileem liggen. Keileem is de naam van de grondsoort die door het ijs is gemaakt. Een dikke laag van klei met leem en zand en steentjes, alles door elkaar. Keileem. Er bleven ook grote zwerfstenen achter op het land. Grote, zware stenen die door het gletsjereis uit Scandinavië waren meegenomen en nu in Nederland bleven liggen. Ons Nederlands landschap heeft in die tijd zijn contouren gekregen, die je nog altijd kunt zien. Ja, als je goed kijkt, want Nederland is toch erg plat gebleven. Maar er kwamen stuwwallen en heuvels, megafluits en rivierdalen. De heuvels van de Veluwe zijn een duidelijk voorbeeld daarvan. Maar ook de Utrechtse heuvelrug en de Sallandse heuvelrug bij Zwolle, die zijn gemaakt door het ijs. En daartussen had je dan een dal, bijvoorbeeld de Gelderse Vallei of het IJsseldal. En er ontstond een heel lange, kaarsrechte heuvelrug in het noordoosten van Nederland, of eigenlijk 4 lange rechte ruggen naast elkaar, de een wat korter dan de andere, de langste, de belangrijkste lijn, de Hondsrug. En de Hondsrug is 70 kilometer lang en loopt recht door de provincie Drenthe, vanaf de stad Groningen naar het zuidoosten, naar de plaats Emmen. Zo'n lange, rechte rug, een megavloed, is min of meer uniek in de wereld. Daarom heeft de Hondsrug nu de status van UNESCO Global Geopark. Omdat Nederland heel erg plat is, is zo'n heuvelrug extra bijzonder. De naam Hondsrug heeft niets met een hond te maken, al is dat wel een grappig idee. Het is de rivier de Hunze die langs deze heuvelrug stroomde. Daar komt de naam waarschijnlijk vandaan. Hunze, Honze, Hondsrug. Dit is een gebied met een enorm lange geschiedenis, omdat het altijd een droog stukje Nederland is gebleven. Na het Saliën was er dus een iets warmere periode, maar daarna kwam er weer een ijstijd in Europa. Maar toen kwam het ijs tot aan Hamburg in Duitsland en niet meer in Nederland. Het was wel ontzettend koud en de Noordzee lag weer helemaal droog. De grond was bevroren en dankzij de permafrost konden mammoeten, sabeltandtijgers en neushoorns in Nederland komen. Het was erg droog en de wind blies heel veel zand van de droge zeebodem over Nederland. Al het zand woei naar de Hondsrug en het ligt daar nog steeds. Deze laatste ijstijd duurde tot ongeveer 10.000 jaar voor Christus. Toen deze laatste ijstijd voorbij was, kwamen er jagers, rendierjagers naar Nederland. Ze kwamen naar het Hondsruggebied, waar ze op de dieren jaagden en steeds verder trokken achter de dieren aan. Ze hadden een nomadenbestaan, moderne mensen die nog geen vaste plek hadden. Er zijn veel sporen gevonden van hun vuurplaatsen en er zijn ook gereedschappen opgegraven. Die kun je allemaal in verschillende musea bekijken. Het onderzoek naar ijstijden en prehistorie bestaat eigenlijk nog niet eens zo lang. En wat je vandaag weet, kan morgen weer anders zijn. In Zwitserland werd in 1827 onderzoek gedaan in gletsjers en er werd een theorie ontwikkeld. Maar pas in 1966 zijn er echt goede onderzoeksmethoden ontwikkeld om de theorie te bewijzen. Zoals diepzeeboringen, boringen in de bodem van de zee of boringen in het ijs van Groenland en isotopenonderzoek dat laat zien hoe warm of koud het in een bepaalde periode was. Er is nog heel veel te ontdekken. En al die duizenden jaren na de ijstijd lagen de zwerfstenen maar zo'n beetje overal verspreid in het noorden van Nederland, in Drenthe en ook in het oosten, het Oost-Nederlandse landschap. En niemand vond ze eigenlijk bijzonder. Geleerden dachten 200 jaar geleden nog dat zulke stenen gewoon uit de grond zelf ontstonden. Ze zeiden, de kern van de aarde koelt immers af. Dan wordt de grond vanzelf steen na een tijdje. En er waren mensen geweest die een paar van die stenen op elkaar hebben gelegd. Niks bijzonders. Maar nu weten we dat de zwerfstenen door het ijs helemaal uit Scandinavië hier naartoe zijn gesleept en dat ze dus een heel verhaal kunnen vertellen. En we weten ook wie die mensen waren die een paar van die stenen op elkaar hadden gelegd.
Long ago, people who lived, they were gathering stones. They believed in Mother Earth and the gods below. In the dark age, they loved the sun and they cried to the moon. Lived a life in a primitive way, where hunting was not for fun. They were gathering stones. They took them out from everywhere. They were gathering stones. Build a home for the death of rest. They don't last. To make a new start in another land we can understand.
Rond 3400 voor Christus, dus dat is 5000 jaar geleden, kwamen de eerste vaste bewoners op de Hondsrug. De allereerste Nederlandse boeren, zou je kunnen zeggen. Tot die tijd leidden de mensen een nomadenbestaan, maar deze mensen gingen settelen, op een vaste plek wonen, met vee en met akkers. Ze waren onderdeel van de trechterbekercultuur. Trechterbeker, omdat zij potten maakten van aardewerk met een soort bolle beker aan de onderkant en een flinke hoge kraag erop, een brede bovenkant en een smalle onderkant. Zo lijkt het een trechter op een kommetje. Op een beker, een trechterbeker, zeggen de archeologen. Deze cultuur vond je niet alleen in Drenthe, maar ook in verschillende andere delen van Europa. Maar dit volk hier op de Hondsrug werd vooral bekend om de manier waarop ze hun doden gingen begraven. Dit deden ze namelijk in speciale grafkelders, de zogenaamde hunebedden. Dat waren dus die stenen die op elkaar waren gelegd. En voor het bouwen van hunebedden gebruikten ze de mooiste grote zwerfkeien die ze maar konden vinden. En ze legden ze op een bepaalde manier op elkaar. Sommige stenen waren wel 12.000 kilo zwaar. En er was zelfs wel eentje van 25 ton, 25.000 kilo dus. Die bouwsels zijn natuurlijk veel interessanter dan die trechterbekers. En daarom noemen wij dit volk dus meestal hunebedbouwers. Huin of huun betekent reus, dat is een middeleeuws woord. Reus, en in de middeleeuwen dachten de mensen dat de stenen door reuzen waren gestapeld. Door huinen, door hunen. Reuzenbedden van hunen, hunebedden. Die hunebedden van 5000 jaar geleden, die zijn er nu nog. Op en rond de Hondsrug in Drenthe kun je ze vinden. Het waren er ooit wel 100, maar veel stenen zijn verdwenen. Bijvoorbeeld om dijken te versterken of om te gebruiken voor de muur van een kerk. Maar gelukkig kwam er in de 18e eeuw een verbod op het vernielen van hunebedden. En daarom zijn er nog 54 over op hun oorspronkelijke plek. Hunebedden zijn megalithische bouwwerken. Gebouwen met grote stenen dus. Je vindt megalithische bouwwerken op veel plaatsen in West-Europa, wel duizenden. Vooral Stonehenge in Engeland is wereldberoemd. En Karnak in Bretagne, Frankrijk. En er zijn bouwwerken in Spanje of Portugal. En soms zijn het tempels, soms is het een graf. En soms ook iets astronomisch of zo. In Nederland zijn het stenen grafkamers uit de nieuwe steentijd, het Neolithicum. Gebouwd door de hunebedbouwers die leefden van 3400 voor Christus tot 2850 voor Christus. Het zijn de alleroudste bouwwerken van Nederland, 5000 jaar oud. De oudste monumenten. De 54 hunebedden die we nog hebben, zijn op hun oorspronkelijke locatie blijven liggen. Allemaal op of vlakbij de Hondsrug. Je kunt ze allemaal bekijken in het landschap. De hunebedbouwers hadden geen schrift. Ze schreven niets op. Dus hoe ze precies hebben geleefd, kunnen we nergens lezen. Ook hebben we nooit een huis van deze mensen kunnen opgraven, want die waren altijd van hout en gingen na een tijd kapot. En in Nederland zijn ook geen botten of schedels of zo van hunebedbouwers gevonden. Wel veel aardewerk, potten en sieraden en pijlpunten. En toch weten we een klein beetje hoe zij 5000 jaar geleden hebben geleefd. Zij maakten de overstap van nomaden naar vaste boeren. Ze woonden in kleine dorpjes van 3 of 4 boerderijen bij elkaar, als 1 familie. En later werden die dorpjes wat groter. Ze bewerkten de grond met hun bijl om akkers te maken, vlakbij het bos. En daar kweekten ze graan en bonen en zo. Ze gingen hun eigen voedsel verbouwen, vooral graan. En ze hadden ook dieren, zoals schapen, runderen, varkens en geiten, voor melk en vlees in de winter. En die dieren moesten ook voedsel hebben. Dus ze gingen met een kudde schapen bijvoorbeeld op pad om ze te laten grazen. Zo organiseerden ze hun eigen voedselzekerheid. In het bos zochten ze vruchten en noten. En ook gingen ze altijd nog jagen op dieren, of eieren zoeken, of vissen in de rivier. Voor het bouwen van hun huis en voor vuur kapten ze dan de bomen in het bos. Ze brachten ook offers, maar wie zij precies wilden eren, dat weten we niet. Waarschijnlijk waren hun voorouders heel belangrijk, omdat ze daar zo'n mooie grafkelder voor konden bouwen. Een hunebed met de zwerfstenen uit de ijstijd. Hier hoor je de vorige directeur van het hunebedcentrum in Borger. Hij is inmiddels met pensioen en heeft een boek geschreven. En daar vertelt hij over.
Want ze hebben wel de oudste monumenten die we in Nederland kennen gebouwd. En daar hebben ze heel veel moeite voor moeten doen. Hè. Dus ik zei net al, dat heeft voor een beetje een hunebed, een groot hunebed moet ik er wel bij zeggen, 100.000 arbeidsuren gekost. En 70% van die tijd zat in het transport. Dus je moest die stenen vinden, je moest ze uitgraven, je moest ze transporteren naar een plek waar je vond dat het hunebed gebouwd moest worden. En dan moest je ze nog achter elkaar zetten. En dat was een enorme klus. Daar moet je dus ook voldoende voeding voor hebben. En daar moet je ook voldoende tijd voor hebben. Sterker nog, je moet mensen kunnen mobiliseren die jou meehelpen. Dan had je andere arbeidskrachten nodig en die moest je ook voeden. Dus er moest ook opslag zijn van voeding en er moest voldoende voeding zijn.
Ja, het was een enorme klus die wel 100.000 arbeidsuren kostte. En al die mensen die aan het werk waren, moesten ook eten. En dat eten moest je ook bij de hand hebben. Dus dat werd ook ergens opgeslagen in een silo. Er zijn geen menselijke resten gevonden. Dus hoe ze eruit zagen, dat weten we niet. Daar heb je veel fantasie voor nodig. De experts denken dat de vrouwen potten van klei maakten en kleding, en dat de mannen bijlen maakten van vuursteen en de grond bewerkten. En het waren vast wel vooral mannen die de hunebedden bouwden. Hoe bouw je dan zo'n hunebed? Met die enorm zware stenen, die til je niet zomaar op. 20 jaar geleden, in de zomer van 2002, was er een groep enthousiaste mensen die gingen uitzoeken hoe je zo'n hunebed met een groep mensen kan bouwen zonder moderne machines, gewoon op de originele hunebedden manier. Dat werd een bijzonder project met allerlei acties. Een schip bracht de eerste grote zwerfkei aan land, naar de haven van Delfzijl, net alsof hij uit Scandinavië was gekomen. De burgemeester van Delfzijl nam de kei in ontvangst en ze legde hem op een parkeerplaats om later met groepjes mensen de kei naar Drenthe te slepen. Daarvoor zochten ze nog padvinders van scouting, schoolkinderen, ze vroegen om vrijwilligers en studenten en noem maar op. Het project kreeg de naam Gathering Stones.
Nowadays we don't hunt anymore. We've got color TV. But some people gathered in stones again while I cry to the moon. What is wisdom nowadays? Or is it the state of mind? The attraction of these stones, is it me and that I find? They were gathering them stones. They took them out from everywhere. They were gathering them stones. Build a home for the death to rest. They don't last to make a new start in another land. We can understand.
De steen moest naar het dorpje Borger. Voor het eerst sinds 5000 jaar werd er weer echt een hunebed gebouwd, zeiden ze. Het grootste ter wereld, was de bedoeling. Helemaal met de hand. Geweldig idee natuurlijk, maar ze hadden steeds pech. Eerst werd de steen stiekem gestolen uit Delfzijl door een Friese oudejaarsclub. Dat is namelijk traditie in het noorden. Elke jaarwisseling stelen ze stiekem een groot object uit een gemeente. Soms een standbeeld of een monument. En iedereen moet dan raden waar dat object opeens gebleven is. Totdat het op nieuwjaarsdag weer netjes wordt teruggebracht. In begin december hoorde de oudejaarsclub over de zwerfsteen van Gathering Stones in Delfzijl. En dat leek hun een mooi object om te stelen. Vrachtwagen gehuurd, hijskraan erbij en weg was de steen. Dat gaf natuurlijk veel publiciteit, maar het duurde tot 2002 voordat de steen weer verder kon trekken. Dat lukte een heel eind. Maar toen kwam er ruzie en vertrokken een paar mensen en lag de steen weer een tijdje stil. En toen was er weer te weinig geld of ze kregen geen vergunning. En er was ook nog een groep kunstenaars die vond dat je stenen niet mocht verslepen, want stenen kunnen zich niet verweren. Stenen moet je met rust laten, zeiden ze. En de directeur van het Hunebedcentrum, die je net hebt gehoord, hij wou niet meer meewerken, omdat hij na afloop de stenen niet cadeau zou krijgen. En een dorp verderop bouwde intussen snel een eigen hunebed met een kraanwagen, en dat was veel eerder klaar. Maar uiteindelijk lukte het Gathering Stones toch om die ene sleepsteen en een heleboel andere zwerfstenen met een vrachtwagen naar Borger te brengen. En toen kon het bouwen beginnen. Iedereen in Drenthe die het wilde, mocht komen meehelpen om het hunebed te bouwen. De stenen wogen soms wel 12.000 kilo. In totaal bouwden ze een hunebed met een kring stenen erom van 240.000 kilo steen. Iedereen mocht meehelpen. Het was heel erg warm die zomer en de mensen puften en zuchten en pff, het was zo warm. En ze trokken een houten slee met grote stenen de heuvel op. Het werd een groot succes met muziek en kinderen die in berenvellen rondliepen en een hunebeddiploma konden krijgen. Ze probeerden 2 of 3 verschillende bouwmanieren uit, zoals dat ook wel in andere landen is gebeurd. Hier hoor je de bedenker, de initiatiefnemer van het project, Martijn Aslander, in een documentaire.
Overal zijn mensen heel lang geleden met stenen bezig geweest. Er zijn allemaal theorieën over hoe je die stenen nou verplaatst hebt, hoe je ze nou op elkaar hebt gekregen. Nou, over de hunebedden zijn allemaal ook allemaal theorieën. Die zijn bij mijn weten nog niet echt getoetst. En zeker niet om een heel hunebed te bouwen. Ze hebben vast wel een keer geprobeerd om een steen te liften. Maar het leek ons leuk om met het toetsen van theorieën samen in 2 weken tijd een hunebed te gaan bouwen. Dus ja, het gaat nu echt gebeuren.
Eind juli 2002. Het bouwen begint. Op een groot festivalterrein gaan meer dan 100 vrijwilligers van start.
Zijn er hier ook hunebedbouwers in de zaal?
Ja!
2 weken lang. En het publiek kan komen kijken of meehelpen.
Ze testen een paar manieren. En de beste was een houten slee die over rollende boomstammen werd getrokken. Eerst een heuvel maken, dan de dekstenen erbovenop. Daarna de draagstenen er tegenaan en dan het hunebed leegscheppen, alle grond eruit. Maar het blijft natuurlijk een theorie. We weten het niet zeker of het zo is gegaan. Voor het project werd door de Drentse countryzanger Harry Loco speciaal een song geschreven, waar je net al een stukje van hoorde.
Well, if you got time to spend, lay your hands on the stones. Some of the magic will flow into your mind, and you'll never be the same. Never gathering stones, they took him out from everywhere. They don't last. To make a new start in our land that we can understand.
Het hunebed dat ze gemaakt hebben is weer afgebroken. Dat was ook de afspraak. En de stenen hebben ze verkocht, want er moesten heel veel rekeningen voor het festival worden betaald. Dat vond de directeur van het Hunebedcentrum niet zo leuk. En daarom zul je in het Hunebedcentrum zelf ook nooit iets horen over dit leuke project. Jammer, hè? In Nederland zijn alle overgebleven hunebedden allemaal genummerd, uitgebreid beschreven en er zijn ook duidelijke bordjes bijgezet. Je kunt ze ook heel makkelijk via Google Maps vinden. Typ maar eens in: hunebed D27, de letter D, 27. Dat is het grootste hunebed, vlakbij het hunebedcentrum in Borger. Of je typt D19 en D20 die naast elkaar in Drouwen te vinden zijn. Sommige hunebedden zijn gerestaureerd, maar veel zijn nog origineel. De beschrijvingen en nummers en zo, dat was allemaal het werk van professor van Giffen, Albert Eggers van Giffen, die er sinds 1918 zijn levenswerk van had gemaakt. Eigenlijk was hij bioloog, maar hij werd enthousiast over archeologie. En de archeologen in het museum in Leiden hadden hem gevraagd of hij wou komen helpen. Daar kreeg hij al snel ruzie en dat is ook niet meer goed gekomen. Hij wou zelf aan de slag en hij kreeg de opdracht van de regering om het onderzoek bij hunebedden te doen. Dat werd zijn levenswerk. Hij vond zichzelf wel heel belangrijk en hij wou graag alle andere wetenschappers, alle andere hunebedonderzoekers in de schaduw zetten. Dat deed hij ook letterlijk. Hij maakte soms het leven zuur. Hij werkte iedereen eruit en bezette al gauw alle belangrijke posities zelf. Maar hij maakte wel de grote hunebeddenatlas, die nog steeds wordt gebruikt, en hij schreef een nieuwe regeling voor Nederland. Hij heeft de moderne archeologie in Nederland in 1950 op de kaart gezet. Hij werkte met een sterke natuurwetenschappelijke insteek. Natuurwetenschappelijk vanwege zijn biologieachtergrond. En dat werd ook in het buitenland gezien. In het buitenland vonden ze zijn manier van werken ook heel interessant. Dag en nacht was hij ermee bezig. Hij werd de Nederlandse Mr. Hunebed, vader van de hunebedden. Zijn biograaf zegt: hij heeft heel veel betekend voor de archeologie in Nederland. Hij was de belangrijkste archeoloog hier en werkte enorm hard, maar als persoon was hij niet echt prettig. Hij was te veel uit op macht. Hij heeft tot vlak voor zijn dood in 1973 nog wel geholpen bij de opgravingen. Hier hoor je een andere Drentse archeoloog. Hij vertelt enthousiast over zijn werk in Drenthe. Voor hem een schatkamer.
Heel veel mensen weten niet van wat er onder hun voeten zit. Hoe is deze plek hier ontstaan? Nou, dat wil ik wel graag weten. En dan spreekt ook de plek waar ik woon veel meer tot de verbeelding dan voor die tijd.
Fred van den Beemt is al 60 jaar archeoloog. Een spannend beroep.
In de meeste gevallen, als je bij een opgraving bent of met een opgraving bezig bent, weet je nooit wat er voor de dag komt. Want je zet je schep erin, heel voorzichtig, en dan ineens hoor je krak. Wat is dat? En dan kijk je en dan is het een vuurstenen voorwerp. Van iemand die dat vuurstenen voorwerp misschien wel 30.000, 40.000 jaar geleden voor het laatst in zijn handen heeft gehad. En dan is de vraag van wie zijn deze voorwerpen die we vinden? En hoe kunnen we dit reconstrueren van hoe hebben ze geleefd?
Drenthe is een schatkamer voor archeologen, maar waar moet je zoeken?
Ja, dat is altijd eventjes moeilijk. Je moet dat weten, je moet dat kennen. En ik heb hier bijvoorbeeld een stuk vuursteen. Dat gevonden is in een hoopje stenen van een aardappelakker. Als je de aardappels eraf haalt, dan blijven stenen achter. En in zo'n hoopje kun je dat vinden. En dan zie je te kijken, hé, maar hier is wat mee gebeurd. Dit is de halffabrikaat van een stenen bijl. En als we nou zo'n stenen bijl erbij halen, dan zie je dat ze er dit van hebben gemaakt. Zoiets zoals wat ik hier heb. Dan heb ik even een reconstructie gemaakt, maar wel met een echt bijltje erin. En dan kun je zien dat je er ook heel mooi mee kan slaan, kan hakken.
De archeoloog kan er uren over vertellen. Graag gaat hij ook op pad naar de Kamsheide bij Loon. Daar ligt het vol met archeologische hotspots.
Ja, we staan hier nu bij het geschiedenisboekje van Drenthe. Dat begint in de vroege steentijd en het eindigt in de middeleeuwen. En als je hier zo over het terrein heen kijkt, zou je zeggen, ja, het is een vlakte met jeneverbessen en met wat dennen. Maar er is veel meer te zien op deze plek. Op bijna 4000 jaar geleden woonden hier mensen. En die hebben daar hun doden begraven. Op die plekken daar, waar die heuveltjes liggen.
Mooi. Het landschap is het geschiedenisboekje van Drenthe. En een schatkamer voor archeologen. Dat is misschien ook zo in het plaatsje Spijkerboor aan de rivier de Hunze in Drenthe. Daar speurden de bewoners mee naar een archeologische vondst. Je hoort de reporter van RTV Drenthe, je hoort een inwoner en expert Anja Verbergs van Landschapsbeheer. Ze spreken over een mogelijke pingo-ruïne en ze leggen uit wat dat is.
Uitgerust met een grondboor speuren inwoners van Spijkerboor vandaag samen met Landschapsbeheer Drenthe naar een overblijfsel uit de ijstijd. Dit meertje aan de rand van het dorp zou zomaar eens een pingo-ruïne kunnen zijn.
Nou, de bewoners van Spijkerboor die waren heel nieuwsgierig of dit misschien een pingo-ruïne zou zijn. En dat gaan we vandaag gewoon onderzoeken.
In de laatste ijstijd bevroor op sommige plekken het grondwater. Het ijs duwde de grond omhoog en maakte heuvels. Die noemen we pingo's. Na de ijstijd smolt het ijs en zakten de heuvels in, waardoor kraters vol water ontstonden. Dat zijn pingo-ruïnes.
In de laatste ijstijd was het grondwater bevroren. Het ijs stuwde de grond omhoog en maakte heuvels, pingo's. Als het water smelt, zakt zo'n heuvel in elkaar. Daardoor ontstaat een krater vol water, een pingo-ruïne, een soort grote ronde vijver in het landschap.
Door die te analyseren kan je precies zien wat er destijds groeide. En soms zijn er ook wel dingen in gevonden. Bijvoorbeeld archeologische vondsten gedaan in pingo-ruïnes.
Wat mooi zou zijn is dat je een stuk van het verleden, heel diepe verleden, uit het land kunt halen. En dat eigenlijk het dorpje Spijkerboor gewoon wat extra's biedt.
Genoeg redenen dus om uit te zoeken of het baggergat van Spijkerboor een pingo-ruïne is. En daar komt al snel na het nemen van de eerste grondmonsters een antwoord op.
Ik denk eerlijk gezegd dat het geen pingo-ruïne is, want we hebben maar een klein stukje veen en we zitten echt wel aan de rand.
Een pingo-ruïne ligt er dus waarschijnlijk niet, maar het onderzoek leverde wel iets anders op.
Hier vlakbij heb je een weiland wat een beetje in een bocht loopt. En ik heb het vermoeden dat waarschijnlijk een oude arm van de Hunze is.
En nu ze er toch zijn, helpen de inwoners ook bij dat onderzoek graag een handje mee.
Ja, archeologen. Er zijn ook hunebedhunters. Dat is meer een hobby. Ze komen op vakantie hunebedden tegen. Dan maken ze er foto's van en ze vertellen er verhalen over. Dat komt allemaal op de website van het Hunebedcentrum. Er is een fanatieke hunebedjager in Heerenveen, Willem Donker heet hij, en hij heeft gezegd, ik ga alle hunebedden van Nederland bezoeken. En toen hij dat allemaal gedaan had, en er foto's van gemaakt, en een beschrijving erbij, en de coördinaten op de website, toen ging hij door. Hij wilde ook alle 1500 hunebedden in Duitsland bezoeken. In Nederland krijgen wij allemaal op school verhalen te horen over hunebedden, dus die worden in ons land heel goed bezocht. Maar in Duitsland leren ze er niets over op school. Dus daar zijn de hunebedden veel minder bekend en staan ze soms wat zielig tussen de bomen zonder dat er ooit iemand komt kijken. Nou ja, behalve Willem Donker dan, want die heeft ze allemaal gezien. En toen hij heel Duitsland klaar had, toen ging hij door naar Polen. En nu is hij bezig om alle hunebedden in Denemarken te bezoeken. En hij is nog lang niet klaar. In Nederland zijn hunebedden echt een toeristische attractie geworden. Er worden ook excursies georganiseerd om de magische krachten van de stenen te ontdekken. Met je handen erop leggen en met een wiggelroede lopen.
Dit is voor mij absoluut geen zielig hoopje stenen. Maar hier ben ik op een plek aangekomen waar eigenlijk natuurkrachten bij elkaar komen. Deze stenen zijn niet zomaar hier opgebouwd. Het is wat mij betreft een krachtplek waar alle natuurelementen samenkomen. Ja, en dat doet iets met je. Kijk, de mens bestaat niet alleen maar uit vlees en bloed, maar bestaat ook uit energie. We zijn een energetisch wezen en de energie stroomt door onze meridianen. Zo heeft Moeder Aarde, onze planeet, is ook een energetisch wezen. Die heeft haar eigen energiebanen. Dat noemen we leylijnen. En wat je nou ziet als je hier met wiggelroedes gaat lopen. Het ziet er altijd een beetje gekkig uit, hè, die wiggelroedes. Maar dat is al duizenden jaren oud, want waterleidingbedrijven die gebruiken dat tot op heden nog steeds om water te detecteren. Als je hier met een wiggelroede gaat lopen, dan zal je zien dat het hunebed precies op een kruising van leylijnen staat. En dat betekent dat hier de energie hoger is dan daarbuiten.
Zes jaar geleden besloot de provincie Drenthe om de lange rechte weg die precies over de Hondsrug loopt, de N34, een mooiere naam te geven. Die lange rechte weg op de Hondsrug, dat werd Hunebed Highway. Hunebed Highway. Langs deze weg liggen 47 hunebedden. Je kunt ze meestal niet zomaar zien vanaf de weg, maar ze zijn vlakbij, dus even parkeren, stukje lopen, prachtig. Langs deze weg vind je bordjes die in het typische rood-wit-blauwe stijl van de Amerikaanse Route 66 zijn gemaakt. N34 Hunebed Highway staat erop. Maar die bordjes waren meteen zo populair dat de mensen ze graag losschroefden en mee naar huis namen. Er waren het eerste jaar van de Hunebed Highway al 70 bordjes verdwenen en nu biedt de provincie ze zelf te koop aan, als souvenir, zodat de mensen geen gevaarlijke dingen meer hoeven te doen langs de weg. Een goed idee, of niet dan?
Highway, I drive along some stones. I'm on the Hunebed Highway, I drive along some stones. I am surrounded by Chinese, thousands of them in a row. There are stones to the left, stones to the right. As a dog with people gathering for a fight, and tons of buses from airports all around, shambling along the rocks of the sacred ground. I'm on the Hunebed Highway, I drive along some stones. I am accompanied by Chinese, thousands of them in a row.
Deze zanger Hans Ermers liet dus even zijn fantasie gaan. Misschien zouden er wel duizenden toeristen uit China op afkomen, zoals je tegenwoordig in Giethoorn wel kunt zien in de zomer. Tot nu toe valt dat in Drenthe wel mee. Nou jongens, als de hunebedden je nu nog niet je neus uitkomen, dan moet je naar het hunebedcentrum in Borger gaan, in de provincie Drenthe. Daar kun je nog veel meer horen en zien over hunebedden, de trechterbekercultuur, de ijstijden, grote en kleine zwerfstenen, het geopark, de hondsrug, mammoeten, sabeltandtijgers en ga zo maar door. Daar is ook een oerpark gebouwd met hutten en naast het centrum staat ook een echt hunebed. Je mag er naar kijken, je mag er onder doorlopen, je mag erin gaan zitten, je mag de stenen ook aanraken. Maar denk erom, je mag er niet opklimmen, want dan val je eraf.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. Steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen het water nooit dezelfde weg kan gaan.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com. Tot ziens!